Goedemorgen, gemeente en gasten. We heten u en jou van harte welkom. Als u verbonden bent via de livestream of hier in de kerk, wensen we u van harte welkom in deze dienst. In deze dienst gaat dominee Mulder voor. Het thema van de dienst is draag elkaars lasten. Het Bijbelgedeelte dat we lezen, dat is Galaten hoofdstuk 5 vers 26 tot en met hoofdstuk 6 vers 10. Op deze eerste zondag van de maand is het diaconale zondag en we collecteren om 75 van de allerarmste gezinnen in Jungson Abad in Pakistan een kerstgift te kunnen geven. De kerstgift is een pakket met levensmiddelen. Een pakket kost 22 euro en als diaconie staan we garant om 75 pakketten uit te delen daar. Daarvoor hebben we dus 1650 euro nodig. Mocht de opbrengst van vandaag meer zijn, dan wordt deze besteed aan het naaiatelierproject in hetzelfde dorp, wat we als diaconie ook steunen. Op tweede kerstdag zullen we daarvoor collecteren en zal er ook een en ander worden toegelicht over. In de zondagsbrief kunt u lezen wat er onder andere in het pakket zit. En we bevelen deze collecte uiteraard van harte bij u aan. U kunt uw gift ook overmaken op het rekeningnummer van de diaconie, wat u op de zondagsbrief vindt. De bankcollecte voor de algemene kosten van de kerk kunt u overmaken op de gebruikelijke wijze. Op deze eerste zondag van de maand is er na de dienst ook gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of frisdrank. En daar wordt u uiteraard allen hartelijk voor uitgenodigd. We beginnen nu deze dienst met het zingen van de schoolpsalm die een deel van de kinderen op school heeft geleerd. Psalm 63 vers 1. En namens de kerkraad wens ik u en jou een gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is, eeuwig leeft en nooit loslaat het werk wat zijn hand begon. Geliefde gemeente, genade zij en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vanmorgen lezen we opnieuw in de gelaten brief. En dan worden we opgeroepen om elkaars lasten te dragen. Nou, dan is een houding van liefde wel van groot belang. En daarom zingen we nu uit Psalm 133, het eerste en ook het derde vers. De woorden waar we vanmorgen nadrukkelijk bij stilstaan zijn een spiegel die ons oproepen om onszelf te beproeven. En daarom zingen we naar de 10 geboden uit Psalm 26 vers 2. En dan zingen we naar de Heere: beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. In ons gezamenlijke gebed vanmorgen doen we volbeden voor zuster Marianne Hovenstad van de Parallelweg 58. Zij wordt morgen geopereerd om de gecompliceerde breuk van haar been te herstellen. En we zullen ook bidden voor het herstel daarna, want dat zal lange tijd duren. We zullen samen ook bidden voor broeder Gul Imran Khan uit Pakistan. Het was de bedoeling dat hij hier vandaag in ons midden zou zijn en ook iets zou vertellen over wat hij meemaakt en wat het werk daar allemaal inhoudt. Maar helaas, zij heeft geen visum gekregen. Dus we zullen in ieder geval voor hem bidden. En het collectedoel heeft daar ook alles mee te maken. Zullen we tot de Heere gaan in ons gebed. Heere, beproef ons maar. Dat zongen we net. U van omhoog, u die alles overziet, die overal dwars doorheen ziet. Beproef ons maar, Heere. U weet wat er leeft op de bodem van ons hart. Beproef ons maar, Heere. U weet wat er speelt in onze levens. Beproef ons maar, Heere. Want u bent het die er niet uit is om dingen open te leggen en ons dan maar los te laten. Maar u beproeft ons om ons het eeuwige leven te geven. We danken u, Heere, dat u zich zo openbaart. En Heere, dan vinden we het spannend om dingen tegen anderen te vertellen. Er kunnen dingen zijn waar we nu vanmorgen ook aan denken, waarvan we niet willen dat anderen het weten. Maar u weet het al. En we danken u dat dat bij u veilig is. We danken u dat u ervan weet en ons niet afwijst. Maar dat u ons vanmorgen weer welkom heette in uw huis. Dat u ons vanmorgen weer groette met genade en vrede. Zo bent u, Heere. Voor degenen die u al langer kennen, voor degenen die nog zoekende zijn. Of misschien nog met de rug naar u toe staan. Wij bidden u, Heere, wilt u ons doorgronden? Wilt u ons beproeven? En ons dan ook tonen op welke goede weg we zijn? Of misschien ook wel laten zien als we het op een slechte weg zijn? Wilt u deze dienst van vanmorgen gebruiken om onze ogen te openen voor mogelijke hoogmoed, voor eigendunk? Heer, dat speelde bij de gelaten. En dat kan ook zo bij ons spelen. Wilt u geven dat deze dienst eraan mag bijdragen dat wij elkaars lasten dragen? En dat de mensen op dwaalwegen of die gevallen zijn in zonde, dat we die de weg weer mogen wijzen achter u aan. Om daar in het kruis te dragen, om daarin u te volgen en u te verheerlijken. Heer onze God, en dan weet u precies wat er dan leeft op de bodem van ons hart. Hoe jong of hoe oud we ook zijn, of we hier zijn, of dat we deze dienst op afstand meebeleven. Wij vragen u, werk met uw geest. Open onze ogen voor wie wij zijn. Maar laat ons vooral ook zien wie u bent voor ons. In uw genade, in uw liefde. Heere, maak vast wat u begonnen bent. Dat u dat wat er nog twijfel is, wilt u daar zekerheid van het geloof geven. Geef dat niemand van ons verloren zal gaan. Maar dat we meer en meer door uw geest gaan wandelen. Dat we soldaten mogen zijn in het leger van u. Heer onze God, in het bijzonder willen we vanmorgen bidden voor zuster Marianne Hovenstad. Wij denken aan haar, Heer, dat hebben we vorige week ook gedaan. Maar nu maandag de operatie zal plaatsvinden, willen we opnieuw aan u vragen om uw zegen. Wilt u meegaan met haar, haar vertrouwen geven op u, haar dragen samen met haar man en de kinderen. En geef, Heer, dat de operatie goed mag verlopen. Het zal niet makkelijk zijn. Maar geeft u dat de medici de goede dingen mogen besluiten en uitvoeren. En dat Marianne dan kan herstellen. En ook al zal het nog een lange weg zijn, Heere. Geef dat het goed mag zijn. Omdat u erbij bent. En dat ze merkt dat ze in de loop van de tijd weer de oude krachten terug mag krijgen. En weer mogelijkheden heeft om weer te leven. Om voor haar gezin te zorgen. Grote God, zo noemen we vanmorgen één iemand uit de gemeente. Maar u kent ook anderen die lichamelijke zorgen kennen, voor wie het leven psychisch zwaar valt, wie mantelzorg mag verlenen. Heer, en dan weet u dat dat soms best ingewikkeld is. Dat is iets van de lange adem. Dank u wel voor de gaven die u daarvoor geeft. Wilt u ook in de toekomst die gaven blijven geven? Wees ons nabij als we zorgen maken over onze kinderen of over andere gezinsleden. Geef dat we die zorgen in uw handen mogen leggen en dat we merken dat u niet loslaat. Ook niet als de zorgen zich toenemen. Heer, wees ons nabij als we misschien vanmorgen voor het eerst als gast of opnieuw na een moeilijke periode weer in de kerk zijn. Wilt u ons dan ook dragen met wat wij te dragen hebben. U weet, Heer, welke gedachten er zijn. We zijn klein en kwetsbaar. En daarom kijken we naar u. Abba Vader. Zorg zo voor ons allen. Maar maak, Heere, ook dat ons hart ontvankelijk is voor uw woord. U weet, Heere, dat we, als het gaat over hoogmoed, als het gaat over elkaars lasten dragen, dat we zo makkelijk naar anderen kijken. En het kan goed zijn, Heere. Maar wilt u ons vanmorgen ook eerlijk maken? Ons ontvankelijk maken? Ons bereid maken om onszelf te verloochenen? Om gevormd te worden? Heere, wilt u zo deze dienst gebruiken? Zegent u de organist, leidt hem in het spelen, zegent u op de preekstoel, zegent u in de kerkzaal, zegent u de techniek. Heren, wij bidden u ook voor de gaven die we mogen geven. Geef dat het mag beantwoorden aan het doel waar we het voor willen afzonderen. Dat 75 gezinnen in Pakistan, die zeer arm zijn, een pakket mogen krijgen met levensmiddelen. Heren, dat is ons verlangen, om zoiets van handreiking te doen. Van onze barmhartigheid te tonen, om daarin te laten zien dat ook u zorgt. Heere, wilt u ons dan rijk laten geven en die gaven dan ook zegenen. Heere, wil u ook bidden voor broeder Gul Imran Khan, Het was de bedoeling dat Hij hier in ons midden zou zijn. Maar het is anders gelopen, Heren. En we leggen dat in uw hand. We vinden het jammer dat het zo gelopen is. We begrijpen het niet. Maar we leggen het bij u neer. En bidden u voor hem op de plek waar hij u hem stelt. Als hij het project daar leidt. Als hij zich daar inzet samen met zijn gezin. Om voor vele arme mensen iets te betekenen. Om iets van barmhartigheid en gerechtigheid in praktijk te brengen. Heere, zegent u hem. En zegent u al die mensen die daarmee geholpen worden. Die daarbij gebaat zijn. En geef dat ze daarin niet alleen mensenhanden zien, maar dat ze u zien. En hun eerst of opnieuw aan u mogen overgeven. Heer, we bidden u zo voor ons als gemeente, voor het werk wat we dan ook in het diaconaal gebied mogen doen. We bidden u voor onze persoonlijke situaties, voor het werk wat we doen. Voor de studies die we volgen, het onderwijs waar we mee bezig zijn. Heer, help ons, ook als we met pensioen zijn. U weet, Heer, welke fase van het leven, welke vragen met zich meebrengen. We bidden u, Heren, om de uitbreiding van uw koninkrijk onder ons en verder ook in Veenendaal. Zegent u het werk van de poster. Dat ieder die daarbij betrokken is, het met vreugde mogen doen en mogen merken dat u het zegent. Heer onze God, zegent u het werk van de deputaten die ons kerkverband kent. We danken u voor de diaconale dag die gisteren hier heeft plaatsgevonden in ons kerkgebouw. We vragen u, wilt u dat wat gedeeld is, de gedachten die bovengekomen zijn, verder uitwerken, omdat daarin uw koninkrijk ook komt. Grote God, wij bidden u voor onze synode. Heere, zegent u de vergaderingen die nu plaatsvinden, de rapporten die geschreven worden, het werk wat gedaan wordt. Laat het tot zegen mogen zijn voor ons kerkverband en voor uw koninkrijk. Heer, we bidden u ook voor de wereld om ons heen. Hier in Nederland, wees er mensen die in armoede leven. Zorgt u voor mensen die overal verdoving zoeken, maar niet de houvast vinden bij u. Geef dat ze u mogen vinden. Dat u ook zijn, Heer, bij de rampen die in deze wereld plaatsvinden. Heer, wat een ellende is er. Door menselijk toedoen, door natuurgeweld. Heren, en wij horen er op afstand van. En soms kan het heel dichtbij komen en soms blijft het toch vreemd ver weg. We bidden u, Heren, voor de mensen in Soedan. Ontferm u, Heren. Zegent u de hulp die geboden wordt en geef uitkomst in deze impasse. Heren, ontferm u ook over de andere plaatsen, deze wereld, waar conflicten maar voortduren. Heren, u weet van de staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Heer, het is een broos staakt het vuren, want er gebeurt nog van alles. Maar we leggen het bij u neer, Heer. Wilt u vrede geven? Wilt u werken met uw geest onder Israël en onder al die landen eromheen? Heer, als we dat zo op ons in laten werken, zien wat er gebeurt in Oekraïne en horen wat er speelt in Congo, in Jemen, hoe het met onze broeders en zusters wordt omgegaan in Noord-Korea. Heer, dan grijpt het ons aan. En dan roepen we, ontferm u, Heren, ontferm u. Maar kom alstublieft ook spoedig terug. Dan zal aan al het onrecht een einde worden gemaakt. Dan zult u alles zijn en in allen. Heren, tot die tijd, vorm ons, kneed ons, zegen ons zo. Ja, vergeef wat we zelf verkeerd hebben gedaan. En laat ons leven meer en meer passend zijn bij uw bevrijdende werk. Om Jezus wil, amen. Het is vanmorgen eerste Adventszondag en ook al kies ik ervoor om de serie over de Galatenbrief te vervolgen, toch wil ik graag de gezinnen wijzen op het Adventpakket. Vanaf vandaag begint dat, maak er gebruik van en laat dat een mooi pakket zijn om samen heen te leven naar Kerst. Om samen dat wonder van Gods komen naar ons toe te beleven. Maar dan een plaatje, speciaal om het onderwerp van vanmorgen te introduceren. Jongens en meisjes, jullie zien wel wat het is, toch? Twee mannen. En waar denk je dat die mannen zijn? Waar denk je dat ze op dit moment lopen? Zijn ze in een dierentuin? Of waar zijn ze, denk je? Heb je een idee ervan? Ja, zie jij het? Op een bouwterrein, ja. Want jij ziet natuurlijk die helmen. En je ziet hun handschoenen, je ziet die hesjes. Ja, goed gedacht. Die twee mannen zijn aan het bouwen en ja, zo'n zware balk zou één man die in zijn eentje kunnen dragen? Misschien niet, misschien wel, het zal wel heel zwaar zijn. En daarom helpt die een die ander. Het is draag elkaars lasten. Nou, vanmorgen gaan we lezen in de Bijbel over dat Paulus zegt, draag elkaars lasten. De kerk is als het ware een bouwplaats waar heel veel mensen aan het werk zijn. Maar de een, ja, die heeft maar zo'n klein stukje hout te dragen en de ander zo'n hele grote. En de bedoeling in de kerk is, zegt Paulus, dat je nou elkaars lasten draagt en zo de wet van Christus vervult. Dat kan heel dichtbij, maar het volgende plaatje laat zien dat het ook ver weg kan. Deze foto kreeg ik afgelopen week van broeder Gul Imran uit Pakistan. De mevrouw links voor u met de hoofddoek zonder bril, dat is een mevrouw die is weduwe geworden. Ze heeft een dochtertje, die staat naast haar, en haar zoontje is nog wat jonger, die staat niet op de foto. En zij leeft in een situatie dat ze voor haar kinderen moet zorgen, maar er is geen opvang verder. En ze moet ver van huis werken, 6 dagen in de week. En ja, wat doe je dan met je kinderen? Je bent weduwe. En zij bleek te kunnen naaien. En toen is via is dat bekend geworden bij Gul Imran Khan, bij de organisatie YWAY. En vanuit die organisatie is die kist gegeven, die koffer, en daar zit een naaimachine in. Dus namens ons, namens de organisatie YWAY, krijgt deze mevrouw een naaimachine om in haar onderhoud te kunnen voorzien, om zo ook verder te kunnen. Dus draag elkaars lasten, het mag heel dichtbij, maar het mogen we ook ver weg doen. Het mogen we ook doen straks in de gaven die we geven. We gaan nu eerst lezen. Het Galaten 5, vers 26, tot en met hoofdstuk 6, vers 10. Dat is de voorlaatste preek dus, hierna nog eentje en dan ronden we de serie af. En als we dit gelezen hebben, dan zingen we met elkaar uit Psalm 19, vers 6 en 7. Het gaat ook over hoogmoed, waar Paulus in het eerste vers dat we lezen op wijst. Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent zo iemand weer terechtbrengen in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus. Want als iemand denkt iets te zijn, terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf. Maar laat ieder zijn eigen werk beproeven. Dan zal hij alleen voor zichzelf stof tot roemen hebben en niet voor de ander. Want ieder zal zijn eigen pak dragen. En laat hij die onderwezen wordt in het woord in alle goede dingen delen met hem die onderwijs geeft. Dwaal niet. God laat niet met zich spotten. Want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten. Maar wie in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. En laten wij niet moe worden goed te doen. Want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goed doen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. Na de verkondiging zingen we uit Psalm 139, daarvan vers 1 en 14. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En doorgrond, men ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Psalm 139, 1 en 14. Het thema voor de preek ontleen ik aan vers 2a. Waar Paulus schrijft, draag elkaars lasten. Dat is het thema. En drie punten als structuur. We kijken allereerst naar houding. Vervolgens naar handeling. En in de derde plaats naar verbreding. De houding, vers 26. Laten wij geen mensen met eigendunk worden. Elkaar niet uitdagen en benijden. Geen hoogmoed dus. Handeling, vers 1. Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, omdat ook u niet in verzoeking komt. Dat is de handeling. En dan in derde plaats de verbreding. Je merkt vanaf vers 6 dat Paulus het verbreedt. Eerst sprak hij vooral de gemeente aan en riep op tot bekering. En nu trekt hij het breder. En dan zegt hij in vers 10. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goed doen aan allen. Maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. Dus draag elkaars lasten. De houding, de handeling en de verbreding. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, u vanmorgen hier in de kerk aanwezig en u als u op afstand bent, op 5 mei 2025 zal het 80 jaar geleden zijn dat Nederland bevrijd is. Hoeveel soldaten hebben zich wel niet ingezet voor die vrijheid? Hoeveel soldaten hebben zich wel niet gegeven ten dienste van vrijheid? Hoeveel soldaten hebben niet alles gedaan om ons te dienen? Want dat was toch een enorme operatie. Het was niet zomaar iets om die vrijheid voor elkaar te krijgen. En daarom was het van groot belang dat die legers op elkaar afgestemd waren. Dat soldaten samenwerkten, elkaar steunden, schouder aan schouder de dingen deden. Met het oog op vrijheid. Zodat de tegenstander geen makkelijk ruimte krijgt om het leger uit elkaar te drijven. Niet ieder voor zich, maar de soldaten zijn erop getraind om schouder aan schouder te staan. Om het samen te doen. Om elkaar te steunen, te helpen. Om elkaars lasten te dragen, om zo dienstbaar te zijn aan de vrijheid. En Paulus die zegt vanmorgen tegen ons, zo moet het nou onder christenen ook zijn. In de kerk van Christus moet dat zo gaan. Weet u nog van vorige week? Toen stonden we ook stil, het laatste punt van de preek, toen bij vers 25. Laten we door de geest wandelen, zegt Paulus daar. En toen vertelde ik u dat dat een militaire term is. Dat je het zelfs kunt vertalen met laten we door de geest marcheren. Als je marcheert, dan moet je dus in een bepaalde cadans lopen, dan moet je bij elkaar blijven. Een militaire term die duidelijk maakt, wandel nou zo, dat je elkaar steunt, niet ieder voor zich, maar samen optrekt. En zo zegt Paulus, draag elkaars lasten. Ja, het woord voor last dat hier gebruikt wordt, is het woordje baros. Het betekent iets zwaars. Iets wat je niet in je eentje kan dragen, een overweldigende last. Iets wat je echt samen moet doen. Denk aan die soldaten. Ze moeten door berggebied, maar dat zware geschut wat ze bij zich hebben, ja, dat kan niet één iemand in zijn eentje dragen. Dus wat doe je dan? Het geschut wordt uit elkaar gesleuteld. Ieder een stuk. En zo dragen ze samen de last. Ze verdelen het. Heel concreet helpen ze elkaar om samen verder te komen. Dat beeld moet u in gedachten houden. Als Paulus zegt, draag elkaars lasten. Ja, we kunnen dat natuurlijk wel in gedachten nemen, maar ja, We zitten gelukkig nu niet in oorlog. We hoeven niet letterlijk te marcheren. Hoe werkt dat dan nu, vandaag, onder ons? Misschien zegt iemand wel, ja, hoe werkt dat eigenlijk, ja? Terwijl een ander misschien denkt, oh, ik heb wel een idee hoor. Stel je voor, een moeder die ja, wat overkomt en ze kan niet meer voor het gezin zo zorgen zoals ze wil. Dan breng je een pan eten. Je doet een belletje, je stuurt een kaartje, je stofzuigt het huis een keer. Ja, op die manier kun je elkaars lasten dragen. Prachtig. Of misschien denkt u wel concreet aan een taak in Gods Koninkrijk. Je bent bezig met als leiding of een vereniging. En dat lukt je niet. Je kunt niet alle ballen hoog houden die je hebt. En wat is het dan heerlijk als je dan merkt dat iemand anders zegt, ik help jou. Ik steun jou. We doen het samen en nu zet ik mijn schouder even onder dat stukje wat jij moet dragen. Dat is mooi, hè? Wat een zegen. Ja. Maar het kan ook best lastig zijn. Want als de buurvrouw links van u vraagt, kun je me alsjeblieft helpen? Dan zeg je, tuurlijk. Want die mevrouw is aardig en die heeft jou ook geholpen. Dan gaat van harte. Maar de buurvrouw rechts, als die vraagt, wil je me helpen? Ja, die helpt zelf nooit. En die is niet zo aardig, je hebt geen klik met haar. Wat doe je dan? Ja, andersom dan. Als je zelf nodig hebt. Als zij komt helpen, oh graag, ik vind het zo heerlijk als jij me helpt, want fijn. Maar zij wil ook helpen. Ze wil de last meedragen. Maar ja, liever haar niet, want het kan lastig zijn. Hoe moet je je eigen grenzen aangeven? En we voelen allemaal aan, dat kan best wel mooi klinken, maar het kan soms ook wel lastig zijn als het er concreet op aankomt. En als we denken aan de gelaten, dan ligt het nog wat heftiger. Want er is daar een padstelling ontstaan. Je merkt als je het leest, dat ze tegenover elkaar staan. Dat er harde woorden klinken, discussies worden vooral gevoerd, wordt zelfs opgeruid. In hoofdstuk 5, vers 15 zegt Paulus zelfs, dat ze elkaar bijten en verslinden. Nou kun je even indenken, in die gemeente, dat is niet makkelijk. Dan draag je niet elkaars lasten, maar je maakt het elkaar lastig. En Paulus die maakt zich grote zorgen. Die zegt, dat kan toch niet in de kerk van Christus. Wij zijn van het leger des heils en we staan tegenover elkaar. Dat kan toch niet. Daar waar de geest werkt, sta je niet meer tegenover elkaar, maar naast elkaar. Dan is het niet ieder voor zich, maar ieder voor elkaar. Dan is het niet, ik dien allereerst mezelf, maar wij dienen elkaar. Paulus die hoort dat, die ziet dat en die maakt zich grote zorgen. En hij zegt, draag elkaars lasten. Je moet elkaar steunen en vervul, zo zegt hij erachteraan, de wet van Christus. Ja, Paulus die grijpt terug op hoofdstuk 5 vers 14, waar hij zegt, want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En hij verbindt dat aan Christus. Hij herinnert zich wellicht dat de Heer Jezus ooit gezegd heeft tegen zijn discipelen. Discipelen, jullie wilden net elkaars voeten niet wassen. Discipelen, jullie maken je druk over wie de meeste is. Maar hoor dit. Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb lief gehad. Want daaraan zullen de mensen zien dat jullie mijn discipelen zijn. Als u liefde onder elkaar hebt. Paulus zegt, dat is het gebod van Christus. Maar kijk eens wat jullie ervan maken. Kan toch niet? Als Christus je bevrijd heeft van je zondelast, dan is het toch, draag elkaars lasten. Ja, broeders en zusters, dit kun je heel makkelijk, dit onderwerp, deze preek, heel makkelijk zo op rationeel niveau voorbij laten komen en eens erover nadenken. Maar als het echt dichtbij komt, kan het best lastig zijn. Want elkaars lasten dragen betekent iemand dichtbij je laten komen. En dichtbij iemand komen. Want wil je die balk dragen, dan moet je op hetzelfde niveau komen, zodat je die balk mee kan dragen. En durven we dat? Durven we medegemeenteleden dichtbij te laten komen? Of blijven we maar zelf een beetje? En heb je intussen kritiek op dat anderen niet helpen? Kan. Of wil je niet dicht bij die ander komen omdat je geen zin hebt? Broeders en zusters, dit ligt gevoelig bij de gelaten en misschien ook wel ergens bij u of jou. En wat is het dan van belang? Dat we een geestelijke houding hebben. En daar roept Paulus toe op. En hij zegt dus in vers 26, laten we geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Het eerste, daar begint hij mee, en het tweede en derde is een soort uitwerking daarvan. Eigendunk, eigenwaan, hoogmoed. Dat is een diep gevoel van onzekerheid, met de uitwerking dat we vooral behoefte hebben om onszelf en anderen te laten zien wat we nou wel kunnen, wat we waard zijn. Eigendunk is vooral bezig met wat ben ik waard. En dan op zo'n manier dat je eigenlijk opslokt. Dat je vooral maar bezig bent met vergelijken met een ander. En als je je beter voelt, dan geeft dat een goed gevoel. Voel je je minder goed, geeft het een slecht gevoel. Broeders en zusters, waar je meer bezig bent met jezelf te vergelijken met anderen, dan dat je je waarde haalt aan wie je in Christus mag zijn, dan is dit een punt. Het is namelijk zo dat dat stukje eigendunk, dat zit in ons allemaal. Het kan heel klein zijn, maar daar waar je het voedt, wordt het groter en groter. Ja, en dan kan het tot uiting komen op twee manieren. Uitdagen, zegt Paulus als eerste. Het betekent dat je naar de ander kijkt vanuit het gevoel, ik ben superieur. Ik ben toch beter dan jij. Ik heb die fouten niet begaan. Ik ben toch echt verstandiger. Dan ben je dus bezig met vergelijken vanuit de hoge positie. En benijden, dat is van onderop. Ik vergelijk met jou, maar jij bent toch eigenlijk wel beter. En knapper, en sterker, en sneller. Maar ik vergelijk me wel met jou en ik zoek bij jou ook. Broeders en zusters, Paulus die ziet dus bij die gelaten dat dat stukje eigendunk, wie ben ik en wat stel ik voor, dat dat groot is. En dat kan dus van twee kanten komen. Het gaat dus niet vanmorgen alleen maar over mensen die zeggen, ik heb het gemaakt en ik kijk op een ander neer. Maar misschien juist wel over diegene die zegt, maar ik kijk naar hem, hij heeft het gemaakt, hij heeft zo'n auto, zo'n huis en dat jij het minder hebt. En dat je hier gewoon zit als iemand met eigendunk. Dat je zit met te vergelijken. Broeders en zusters, als ik zo eens wat vragen stel, hoe reageert u daarop? Heb ik nou de neiging om op mijn strepen te gaan staan? Typeert u dat? Of jezelf terug te trekken? Heb je nou de neiging om vooral elke keer voor jezelf te kiezen? Of ga je confrontatie liever helemaal uit de weg? Heb je de neiging om neer te kijken op mensen? Of raak je snel geïntimideerd als iemand dat tegen je zegt? Als iemand kritiek op je heeft, reageer je dan snel boos en veroordelend? En kaats je de bal terug? Of word je heel verdedigend en voel je heel snel in de hoek gedreven en schuldig? Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Het punt van Paulus is, daar waar we elkaars lasten willen dragen, moet je dichtbij iemand komen en is het van belang dat de geest in je werkt. De geest die je laat zien, ik ben een zondaar, net als jij. Maar in Christus mag ik zijn kind zijn. Mijn zelfbeeld wordt niet gevormd en niet gebaseerd op hoe ik mezelf vind, of op wat ik denk dat anderen van mij vinden. Maar mijn zelfbeeld is gefundeerd in het evangelie. Ik word niet gevuld door wat ik doe, wat ik denk, wat ik bereik en wat ik vind. Maar mijn identiteit is gevormd door wie Christus is. En dan ben ik klein, omdat ik mijn zondaar weet die van genade moet leven. Dan ben ik iemand met vrijmoedigheid, Omdat ik weet, ik ben in Christus geliefd. Mijn gerechtigheid, mijn waarde ontleen ik aan wie de Heer Jezus voor mij is. En dat bevrijdt mij van eigendunk. Wat hebben we het nodig om te zien op diegene die onze last wil dragen? En dan staat er in Jesaja 46 zoiets moois. Dan zegt God tegen zijn volk: u die door mij gedragen bent vanaf de moederschap. Gedragen vanaf de baarmoeder. Tot uw ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. Ja, tot uw grijsheid toe zal ik u dragen. Ik heb het gedaan. En ik zal u opnemen. En ik zal dragen en redden. Broeders en zusters, de juiste houding vind je als je weet, de Heer Jezus Christus draagt mij. De Heer Jezus Christus heeft mijn zondelast naar het kruis gedragen en mij vergeven. Broeders en zusters, gelooft u dat? En typeert dat nou onze houding? En ook ons handelen? Dan zijn we bij het tweede punt van de preek dus. Ja, Paulus die heeft vast gedacht aan concrete hulp die nodig was. Pannetje eten, zorg voor de kinderen, helpen met schoonmaken. Maar Paulus die doelt op nog iets anders. Vers 1. Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt. Paulus die focust dus niet zozeer op elkaar helpen als er zorgen zijn. Maar hij focust zich op mensen die een misstap begaan. Die in zonde vallen. En hoe breng je dan draag elkaars lasten in de praktijk? Door erover te kletsen? Hey, heb je het al gehoord wat zij gedaan heeft? Hij doet ook echt wat, hè? Tjonge, jonge. En dat je zo kletst, hè? Dat je straks zo bij de koffie hier, als we koffie drinken, dat je dan nog eens even praat over die en over dat. Kletsen. Of dat je afzijdig houdt en denkt, ja, het is ook echt zijn probleem, hoor. Laat hem maar gaan. Zij heeft dat gedaan, dus ja, moet zij de consequenties maar dragen. Kletsen. Jezelf wat afzijdig houden. Paulus zegt, als je nou echt elkaars lasten wil dragen, dan is er meer nodig. Ga dan met elkaar in gesprek. Ga daarmee iets doen. Want als je van iemand houdt, als je weet wat er op het spel staat in het leger van Christus, dan wil je toch iets doen. En nee, dan past niet een houding van, waar bemoei jij je mee? Paulus zegt, we hebben verantwoordelijkheid voor elkaar. Het is onze verantwoordelijkheid om, zo zegt het woord, elkaar terecht te brengen. En een uitlegger die wees erop dat het woord voor terechtbrengen te maken heeft met als een bot uit de kom is. Ik weet niet of u dat wel eens hebt meegemaakt. Ik niet, maar het zou pijnlijk zijn. En als dan dat bot terug moet in de kom, dat is ook niet zo'n pretje. Maar ja, het is wel pijn met het doel om iets te verlichten. Om iets te verbeteren. Paulus zegt, dat is het doel. Als je iemand terecht wil brengen, dan is als het ware de arm uit de kom. En dan breng je dat terecht. Dat doet pijn, maar het heeft heling op het oog. Het doel is dus nooit om de ander maar eventjes een vingertje te laten zien. Maar om de ander juist te helpen. Soms een pijnlijke iets te zeggen, om de pijn uiteindelijk te verlichten. Omdat iemand des te meer Christus ziet. Ja, als je iemand in gedachten hebt, dan is het wel goed dat je beseft, welke houding heb ik zelf? Heb ik een geestelijke houding hierin? Paulus zegt niet voor niets in vers 1 erbij, u die geestelijk bent. Je kunt alleen maar iets voor een ander betekenen die een misstap heeft begaan, als je geestelijk bent. Als je echt de weg van Christus gaat. Als je in een geest van zachtmoedigheid, zegt Paulus in vers 1. Als je op die manier met die ander omgaat. Ja, dat is denk ik wel belangrijk, want misschien bent u wel een waarheidsgetrouw christen. Maar als je een waarheidsgetrouw christen bent, dan kun je ook heel hard zijn. Want dan is het feitelijk onjuist en dat breng je ook maar heel duidelijk over. En dan klopt het misschien feitelijk. Maar dan ben je niet echt afgedaald. Dan komt het eerder hardmoedig over. Nee, zachtmoedig is dat je zegt, de eer van God bovenaan. Het welzijn van die ander, dat heb ik op het oog. En ik ben bereid om dienstbaar te zijn. Ja, dan mag je duidelijk zijn. De Heer Jezus was ook duidelijk. Tegen hoeren, tollenaren, fariseeën, schriftgeleerden. Hij sprak ze aan. Maar hij was ook bereid om hun last te dragen. Zijn wij bereid om naar iemand toe te gaan? Het vierde ogen principe, Matthäus 18, dus niet gelijk openlijk iedereen. Maar om iemand aan te spreken, te bevragen, waarbij je beseft, de eer van God, daar gaat het om. Het doel is om die ander bij Christus te houden. Satan trekt iemand bij Christus vandaan. Maar mijn doel is om die ander te winnen. Broeders en zusters, als je jezelf een beetje kent, dan besef je, ik mag naast iemand gaan zitten. Want waar die ander in gevallen is, had ik ook in kunnen vallen. God heeft me bewaard, maar het had mij zo ook kunnen overkomen. Ik had zo ook toe kunnen geven. En ik moet leven van genade. En dan zoek ik mijn medebroeder, mijn medezuster, mijn medezondaar. Degene die ook leeft van genade op. En dan bid ik, Heere, wilt u me gebruiken? Om die ander in het gelid te krijgen. Zodat we samen u dienen, zodat die ander zijn vrijheid niet kwijtraakt. Natuurlijk, misschien heeft u intussen al wel concreet iets of iemand in gedachten. Dit vraagt tact en wijsheid en het gaat vaak mis. En het maakt ook verschil. Heeft iemand belijdenis gedaan of niet? Viert iemand avondmaal of niet? Maar Paulus die zegt dus, in de kerk van Christus kun je niet zeggen, je doet maar en je laat het los. Je mag niet tegenover elkaar staan, maar het is draag elkaars lasten. En misschien is dat ook goed om even te zetten in de context van onze tijd. Heel vaak is toch het adagium, kies voor jezelf. Ga voor wat jij lekker vindt. En hoe vaak gebeurt dat niet? Op het werk, in vriendschappen, maar zelfs in huwelijken. Ga voor mezelf. Broeders en zusters, wij zijn met elkaar op weg naar de eeuwigheid. En het is toch ons verlangen, het is mijn verlangen dat niemand van u achterblijft. Het is mijn verlangen dat u niet in zonde valt en erin blijft liggen. Het is mijn verlangen dat niemand van u door zorgen overmand wordt, dat de last te zwaar wordt. En dat u uiteindelijk door Satan wordt gezift als de tarwe. Nee. Waar ik lid ben van zijn kerk, waar ik leef van zijn genade, waar ik hoor bij het leger des heils, is het mijn verlangen toch om samen op te trekken. Ja, en dan blijft het langer, lastig. Maar dan moet ik dus blijven kijken naar wie God is. Wat ik voor die ander kan betekenen, maar laat ik ook naar mezelf kijken. Want Paulus zegt in vers 1, houd u zelf in het oog intussen, opdat ook u niet in verzoeking komt. Ja, dat kan gebeuren, toch? Misschien heb je wel een vriend of een vriendin. Of een broeder of zuster die zegt, ik ben verslaafd aan porno. En dat jij die ander gaat helpen. En dat doe je van harte, maar als je eerlijk bent, het is ook jouw zwakke plek. En met dat je die ander helpt en erover praat, gaat het juist de verkeerde kant op. Let op jezelf. Als iemand zo makkelijk roddelt, en jij bent toch ook wel heel nieuwsgierig en je rolt het ook zo makkelijk. Let daarop, op jezelf. Paulus zegt in vers 3, denk je werkelijk beter te zijn dan die ander? Nou, misschien zit er hier iemand vanmorgen in de kerk, of luistert mee en die zegt, ja, ik heb soms van die mensen van de kerk, en denkt, jongen. Oké. Maar met dat je iets in gedachten hebt over wat iemand anders doet, zegt Paulus, dus kijk eens even naar binnen. Ben jij zelf nu echt anders in jouw reactie? Ben je wel iemand uit één stuk? Ben je wel iemand die Christus heeft leren kennen en daar ook echt uit leeft? Ja, even naar mezelf. Je kunt soms zeggen, nou ja, hij zegt dat hij christen is. Gaat aan het avondmaal? Zij ook? Moet je kijken hoe ze leven? Dat je denkt, past dat nou wel? En misschien heb ik dan gelijk. Misschien maak ik me terecht zorgen. Maar vanmorgen zegt Paulus ook: kijk maar eens even in de spiegel, dominee en gemeenteleden. Want het kan zomaar zijn dat met dat ik dat bij die ander zie, dat ik mezelf toch wat aan het verheffen ben. Dat ik beter ben dan die ander en dat ik toch wel heel hoogmoedig ben eigenlijk. En ik houd maar even bij mezelf. Stel dat iemand van u straks naar mij toe komt en u wijst mij op iets. Dan doet dat zeer. En hoe ga ik daar dan mee om? Dan kan ik natuurlijk heel snel gaan verdedigen, want ja, jij zegt dat, maar jij zelf. Of ja, je zegt dat wel over mij, maar hij. Er is genade voor nodig om dit te ontvangen. En dan is het belangrijk om te beseffen, wij hebben allebei genade nodig. Maar het is ook belangrijk om te beseffen, ik heb toch ook correctie nodig? We kunnen makkelijk naar anderen kijken, maar als je de Heer Jezus leert kennen en je kent iets van je verkeerde verlangens, hebben wij toch correctie nodig? En zou God dan u niet mogen gebruiken voor mij om mij op het rechte pad te brengen? En zou God mij dan mogen gebruiken om u op het rechte pad te brengen? Zodat we gecorrigeerd worden. Ja, laat ieder zijn eigen werk beproeven. Daarom zongen we net al, Psalm 26 vers 2. Beproef vrij van omhoog, mijn hart, dat voor uw oog al wetende steeds open lag. Heren, beproef me maar, zodat ik die goede houding heb. Jij zegt iemand, ik heb het intussen wel helder. Die houding, dat handelen. Maar vers 5, dat vind ik dan toch wel een beetje opmerkelijk. Want ja, vers 2, draag elkaars lasten. Vers 5 is, maar ieder zal zijn eigen pak dragen. Wat wordt hier nou mee bedoeld? Nou, in vers 2 gaat het over een heel zware last. Iets wat je in je eentje niet kunt dragen. Een soort zwaar pak. Maar in vers 5 gaat het over, nou, je zou het kunnen vergelijken met een rugzak. Iets wat jij persoonlijk moet dragen. Je lichamelijke energie. Je denkkracht, je verstandelijke vermogens. Je persoonlijkheid. Je lichaam, je psyche. Dat moet je zelf dragen. En sommige uitleggers gaan zelfs zo ver die zeggen, je moet hier aan denken dat je voor God komt te staan. En uiteindelijk kun je elkaar wel helpen onderweg. Als iemand ziek is of al iemand probeert terecht te brengen. Maar uiteindelijk sta je met je eigen pak voor God. Dan kan ik u niet behouden. En u mij niet. En dan staan we voor God. Het pak wat je draagt is dat je zelf verantwoordelijkheid hebt om je voor God te verantwoorden als je voor hem verschijnt. En Paulus die zegt, broeders en zusters, draag elkaars lasten, draag je eigen pak. En nu Paulus de gemeente zo aangesproken heeft, opgescherpt heeft, trekt hij de lijn wat breder. Komt er ruimte voor meer. Dan zijn we dus bij het derde punt van de preek. Hij maakt 3 punten vanaf vers 6. Vers 6 is het punt dat als je onderwijs krijgt van iemand, ja, dan weet je dat degene die onderwijs geeft, heeft daar veel tijd in gestoken, dan moet je ook iets van je inkomsten aan die persoon geven, om, ja, zodat die persoon zijn werk kan blijven doen. Het is niet maar alleen maar voor jezelf houden. Het woord dat hier gebruikt wordt is het woordje katechumenos. Komt ons woordje voor catechisatie vandaan. En eigenlijk brengen we dat dus in de praktijk. U draagt iets van uw inkomen af aan de predikanten bijvoorbeeld, zodat de predikanten u kunnen onderwijzen en de catechisaties kunnen geven. Paulus zegt, dat is belangrijk, dat je zo op die manier zorgt. En het tweede wat hij zegt is zaaien en oogsten, vanaf vers 7. Hij gebruikt het beeld van de landbouwer en hij zegt, wat je gaat zaaien, dat komt terug. En jongens en meisjes, dan snap je het, hè? Als je tomatenzaadjes hebt en je zaait tomatenzaadjes in de grond, komt er dan een courgetteplant omhoog? Dat zou raar zijn, toch? En als je wortelzaadjes hebt en je zaait die in de grond, komen er dan aardappels uit de grond? Nee, toch? Nee, wat je zaait, dat komt terug. Paulus zegt, wat je nu zaait in je leven, wat je doet, dat komt terug. En dan zegt hij erbij, vers 7, dwaal niet, God laat niet met zich spotten. Oké. Blijkbaar leeft er in die gelaten het idee van, weet je, we zaaien wat en voor God kan ik het wel goed praten. Nee, zegt Paulus, nee. Als je zo zaait naar je buurman, als je zo zaait in de familie, als je dit doet, dan kun je het voor God misschien wel goed willen praten, maar je kunt God niet denken dat hij met zich laat spotten. Paulus zet het opnieuw op scherp. Want als je in je eigen vlees zaait, weet u nog, die verlangens, die werken van het vlees? Als je daarin zaait, wat zul je dan oogsten? Vers 8. Verderf. Ondergang. Maar wie uit de geest zaait, vrucht van de geest, die zal het eeuwige leven oogsten. Je kunt God niet voor de gek houden. En het is dus van belang hoe je leeft. Broeders en zusters, hoe staan wij in het leven? Is het breder dan binnen de gemeente? Dan mag ik het zo vragen. Kind van God, wat bent u aan het zaaien in het leven? Als u heel veel kritiek zaait, dan zult u oogsten wat bij die kritiek past. Als u lauwheid aan het zaaien bent, dan zult u oogsten wat daarbij past. Als u laksheid in het geestelijk leven aan het zaaien bent, zult u oogsten wat daarbij past. Paulus noemt het zelfs het verderf. Kind van God, wat bent u aan het zaaien? Zaait u liefde? Dan zult u oogsten wat daarbij past. Zaait u blijdschap? Dan zult u oogsten wat daarbij past. Zaait u trouw? Dan zult u oogsten wat daarbij past. Paulus zegt zelfs het eeuwige leven. Wat u zaait, dat zul je oogsten. En ja, dan kan het zo zijn dat je, zoals die ene jongen, te maken krijgt met wat je zaait en wat je oogst. Wat zaait hij? Nou, hij had op een gegeven moment over de schutting gekeken bij zijn buurman. Hij had van die heerlijke peren hangen. Hij klom over de schutting, pakte zo de mooiste peren uit de boom, nam die mee, maar zijn buurman kwam achter hem aan. En die was natuurlijk heel boos. Kreeg een goede reprimande. Uiteindelijk at hij die peren op, kreeg hij buikpijn. Uiteindelijk maakte hij het goed met zijn buurman. De buurman die vergaf het hem. Maar hij bleef echt nog een poos last houden van zijn buik, van al die peren. Nou, zo kan het dus gaan, hè? Dat je dingen gedaan hebt in het leven, waar je vergeving voor gekregen hebt, van een ander, van God, maar dat je de consequenties blijft dragen, zoals bij David. David die viel voor de zonde met Batsheba. God vergeeft het hem. Maar de consequenties zal die blijven dragen. Niet dat het zijn eeuwige ondergang zal betekenen, maar wel dat je het met je meedraagt. Ja, misschien draagt u wel zoiets met u mee. Misschien is het wel voor u lastig op dit moment. Dat je een keer een misstap hebt begaan. Misschien in je relatie. Of op een andere manier. Dat je een keuze gemaakt hebt waar je zondig over voelt. En je hebt vergeving gevraagd. Maar toch, je draagt de gevolgen met je mee. Want ja, broeders en zusters, wat is het belangrijk dat we blijven zien op de Heer. En dat je met al die lasten naar hem toe gaat en zegt, Heer, vergeef het me en help me om die consequentie die eraan verbonden is, dat ik toch nog te dragen heb, dat ik daar door u niet uit het oog verlies. Ja, en dan zegt Paulus als derde, als een soort uiteindelijke conclusie. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goed doen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. Ja, dit is een voluit diaconale uitspraak. Doe goed aan iedereen. Oud, jong, groot, klein, gelovig, ongelovig. Maar dat laatste stukje erachter, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof, dat betekent hier dus, beste mensen in Galaten, je kunt heel mooi collecteren voor mensen ver weg. De collecte houden voor Jeruzalem, want daar is armoede. Maar als je dat binnen je eigen gemeente, binnen je eigen zin niet kan, dan klopt het niet. Doe goed aan allen, maar begin maar bij de mensen zo dichtbij mogelijk. Doe wat in je vermogen ligt. En dan weten, Heere, wat ons vermogen is. En dan kunnen we goed doen aan allen. De nood is groot. De nood is veel. Maar laten we goed doen. Niet iedereen kan alles. Niet iedereen kan misschien wat hij graag wil. Maar Paulus zegt, daar waar je nu bevrijd bent, kernwoord van deze brief, vrijheid. Waar je bevrijd bent van je schuld en zonde, waar je leeft van zijn genade, daar komt de ruimte om goed te doen aan allen. Ook aan die collega die niet zo aardig was. Ook aan die persoon in je gezin die misschien niet zo vriendelijk is. Zijn wij bereid om met de juiste houding onze schouder te laten zakken en om mee te dragen? Paulus is scherp in deze brief. Hij is ook scherp als hij het hierover heeft in 1 Timotheus 5 vers 8. Hij zegt, maar als iemand de zijnen en vooral zijn huisgenoten niet verzorgt, heeft hij het geloof verloochend en is hij erger dan een ongelovige. Broeders en zusters, draag elkaars lasten. Ik weet het, de lat ligt hoog. Maar hoe hoog was de lat van Christus? Hij heeft de last van ieder die in hem gelooft gedragen. En als zijn genade genoeg is om ons te vergeven, zou dat ons niet mogen stempelen. En zo mogen we goed doen. Dichtbij, ver weg, eenmalig, structureel, geestelijk en praktisch. En misschien mogen we dan binnenkort al iets van de oogst zien. Als we vlak voor de kerst, of met de kerst, foto's zien van 75 gezinnen in Pakistan. Die met onze steun een voedselpakket krijgen. Misschien wel vreugde vinden, vreugde oogsten, omdat we iemand concreet geholpen hebben. In ieder geval zal de oogst uiteindelijk goed zijn. Want als wij trouwe dienaren zullen zijn, dan zal de Heer van de oogst zeggen, kom binnen, trouwe dienaar, trouwe dienares, in de vreugde van uw Heer. Ja, laten we doen wat in ons vermogen ligt, om elkaars last te dragen, met een geestelijke houding, geestelijk handelend, goeddoend aan allen. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heere, wij komen bij u. We vragen u in het zingen en in onze gebeden en ook nu opnieuw. Heere, doorgrond ons maar. En zie of er in ons een schadelijke weg is. En leid ons op de eeuwige weg. En dan willen wij naar u kijken, Heere. Want uw Vader vond ons als dwalende mensen het de moeite waard om uw Zoon te geven. Om hem een last op te leggen die wij verdienen. Heere, wat heeft u bewogen? We danken u dat u dat wilde doen, Heer Jezus. Dat u het gedragen hebt. Dat u geroepen heeft, het is volbracht. Heere, en dan is er veel waar wat u voor ons heeft gedragen. U weet, Heere, van onze zonde van nalatigheid, van onze zonde van eigendunk, van hoogmoed. Hoe makkelijk we op anderen neerkijken of misschien juist ook wel de nalatigheid. Dat we een beetje onverschillig zijn. Heere, dan weet u wat voor ons nodig is. Als wij van uw genade leven, dan past het ons dat wij elkaars lasten dragen. Maar dan blijden we, Heere, dat... Ja, ten gelaten was het dat ingewikkeld. Het stond tegenover elkaar. Heere, dan blijden we dat het ook onder ons zo kan zijn. Er is veel goeds, er is veel zegen en er mag veel gedragen worden met en voor elkaar. Heere, er zijn ook situaties waarin dat echt ingewikkeld ligt. Heere, geeft u ons dan een geestelijke houding. Als wij het gevoel hebben dat wij een te zware last hebben in het leven. Geef ons een geestelijke houding, zodat anderen dichtbij mogen komen. Om te helpen. Om mee te dragen. Geef ons een goede geestelijke houding als wij graag een ander willen helpen. Heere, en geef ons wijsheid als wij een ander terecht mogen, zelfs moeten brengen. Help ons om zo Matteüs 18 in de praktijk te brengen. Bewaar ons, Heere, voor verkeerde houding als iemand ons ergens op aanspreekt. Bewaar ons, Heere, voor hoogmoed. Geef ons zachtmoedigheid als wij een ander wel willen helpen in het probleem wat er speelt. Heer, u weet waar onze handen tekort schieten. Bewaar voor wapenwet lopen. Bewaar voor het feit dat we tegenover elkaar komen te staan. In plaats van u op het oog hebben. En samen, schouder aan schouder, in uw diensten staan. Heer, wij danken u voor uw werk in onze levens. Voor wat u al heeft gedaan. Maar ga ermee door, Heer. Opdat wij kunnen delen. Opdat wij zullen zaaien. Door de geest. Heer, wij vragen u of wij goed mogen doen aan allen. En vooral aan de huisgenoten van het geloof. Heer, steunt u ons. Vergeef het ons als we misschien hadden moeten steunen en er in tekort geschoten zijn. Wij zijn onvolmaakt, Heer. Maar als gemeente van u kijken we op naar u. En beseffen we, we hebben uw genade elke dag nodig. Schenk ons die, totdat we eenmaal voor u verschijnen en verlost zullen zijn van alle lasten en pakken die we moeten dragen. Heer, wees bij ons als we een rugzak hebben in het leven. We moeten die dragen. We zijn er misschien door beperkt. Maar geef het dat ons niet bij u vandaan trekt. Maar dat we bereid zijn om u te ontmoeten. Omdat we weten dat u onze last gedragen heeft. Heer, zegent u zo verder deze zondag. Geef een gezellig samen zijn na deze dienst. Een goede dienst vanmiddag. En leid ons zo in deze adventtijd. Als we heen leven naar uw tweede komst. Maar ook nadrukkelijk stil willen staan bij uw eerste komst, Heer Jezus Christus. Laat ons hart vol verwachting zijn op wat u gedaan heeft, op wat u doet. Om Jezus wil. Amen. Ik wijs u graag op de collecte. Eigenlijk zou broeder Kool Imran Khan daar meer woorden voor gebruiken. Maar ik leg graag toch even nadrukkelijk de vinger bij vanmorgen. Zoals u in de zondagsbrief hebt kunnen lezen en zoals vanmorgen is afgekondigd, heeft de diaconie toegezegd 75 kerstpakketten, voedselpakketten te geven aan de gezinnen die dat echt nodig hebben, de allerarmste gezinnen in Pakistan. 22 euro per stuk betekent dat de diaconie ervan overtuigd is dat 1650 euro opgehaald kan worden. Mocht er straks meer opgehaald zijn, wat natuurlijk heel waarschijnlijk is, dan wordt dat geld ook besteed voor het doel op Tweede Kerstdag. Dat zal waarschijnlijk een bestelbus zijn voor het naaiatelier. Dan zal ik ook duidelijk maken wat er dan nog nodig is, zodat we met elkaar heel concreet mogen geven aan de allerarmsten in die omgeving. De Heere zegen u en uw gaven. En als we onze gaven gegeven hebben, dan zingen we zo mogelijk staande uit Psalm 138, vers 3 en 4. ontvangt u weer in de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.